Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment alleen Peter en ik, Johan. En ja, laten we meteen beginnen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. En de marihuana-index ook nog. En laten we daar even mee beginnen, want die was vorige week was die gecrashed. En gaat verder naar beneden. Hij staat nu op 211,81.
Marihuana is nou ook in Canada gelegaliseerd, geloof ik.
Oké, okay, ja, dan zou die eigenlijk omhoog te gaan, toch?
Nou, niet dat ze daar ook mogen produceren. Dan neem ik aan dat de produceerde hoeveelheid toeneemt. Maar ja, dat praat ik ook misschien meer consumenten bij, maar ook meer producenten.
Ja, ik meen dat de marihuana-index gaat over legale wietteelt, zeg maar. Daar kan je in investeren en soort stocks in legale wietteelt.
Ja, in Amerika waarschijnlijk.
Ja, in de VS. Ja. Nou ja, de bitcoin die was... vorige week stond hij ongeveer op 5500 en hij is omhoog geschoten naar de 57,50. Maar hij is nu weer gedaald en hij staat nu op 54,30. Ja, dus zo gaat hij lekker op en neer.
Ja, hij zit een beetje in een kritisch gebied, hè? Zo, ja. Ik hoorde dat de New York Times had gezegd dat het elk moment in kon storten.
Ja, dat zegt ze al heel lang. Ah, ik denk als hij onder de 5000 eurotjes komt, dan komt hij echt in een beermarkt terecht.
Nou ja, volgens mij zit het al officieel in een beermarkt, denk ik.
Ja, vergeleken met december wel, ja. Maar ja, als hij onder die 5000 gaat, dan kan het best wel een tijdje duren voordat hij weer de weg omhoog gaat vinden.
Ja, ik geloof dat de officiële definitie van een beermarkt is dat het 20% naar beneden is vanaf de top. Maar dat heb je bij Bitcoin natuurlijk al snel.
Hoe doet de olie en het goud het?
Olie staat op $74 per vat, tenminste Amerikaanse olie, Europese nog steeds duurder. Maar nou, er is iets raars aan de hand met olie, hoorde ik laat. Want als je kijkt naar, je hebt van die future contracten, die geven recht op levering op een bepaalde datum. Dus je kan zien hoeveel olie nu kost, hoeveel het over een maand kost, hoeveel het over 3 maanden kost. En dat noemen ze dan backwardation. Of ik haal het door elkaar, door de war, wat nou wat is. Maar het rare is nu, iets wat je bijna nooit ziet, is dat olie nu duurder is, een stuk duurder dan over een september bijvoorbeeld. En dat heb je eigenlijk alleen als er een acute crisis is. Dus als er ergens een oliepijplijn is opgeblazen, dan verwacht men dat er is nu een tekort, dus nu gaan de prijzen omhoog. Maar als die pijplijn weer gerepareerd is over een paar maanden, dan gaat het wel weer omlaag. Maar het rare is, daar is helemaal geen voorbeeld van zo'n korte termijn probleem. Dus je kan ook niet zien aan de voorraden dat er heel lage voorraad is. Dus het lijkt wel of die voorraad besproken is voor iets anders of zo. Dat eigenlijk wel schaarste is, maar een heel stuk van die olie, ja, die doet niet mee. Dus ik hoorde van een oliekenner die zei, ja, dat is een hele rare situatie eigenlijk. Maar hij kon ook niet uitleggen wat dat dan betekent. Misschien zit er iemand, een overheid, olie te hamsteren. En dan zie je dat niet in die voorraadcijfers. Maar eigenlijk gaat al die olie zo de reserves in.
Ja, goed. Ja, nou ja, goud. Hoe doet goud het?
Goud 1256. Dat is ook een beetje vlak blijft het. Maar ja, dat is al natuurlijk heel lang, zit een beetje in een neergaande trend. Van de piek van 1700 of zo was het, geloof ik. In 2011, denk ik. En het lijkt wel niet veel lager te willen gaan. Het is in ieder geval zo dat bijvoorbeeld de goudmijnen aandelen, die bevestigen dat niet. Die gaan niet, als het omlaag gaat goud, dan gaat goudmijnen niet verder mee omlaag. Dus het lijkt wel een beetje een bodem te gaan vormen.
Goed, ja. Nou ja, dan hebben we de staatsschuldmeter. Die staat nu... ongeveer op 484,7 miljard in het rood. Ja. Goed, dan gaan we naar de nieuwsberichten. We openen met Europarlement. Kijk, ik zie hier Guy Verhofstadt. En er staat onder Europarlement beunt voor miljoenen bij. Nou, wie had dat gedacht?
Ja, het is een onderzoek gedaan door Transparency International. En dat is een NGO die spitte door de 2000 verklaringen van financiële belangen van de jelui. En die kwam erachter dat parlementsleden er samen 1366 nevenfuncties op nahouden. Dus dat zijn allemaal beloningen voor lobbyacties natuurlijk. En dat is al 13% meer dan bij hun aantreden in juli. Dus ja, er wordt steeds meer gelobbyd, omdat ze natuurlijk steeds meer macht hebben. Steeds meer lobbyisten die daar hun ellebogen in gooien. Er staat bij de top 30 van de grootverdieners buiten de deur zit geen enkele Nederlander. Wel de Belgische liberaal fractieleider Guy Verhofstadt met een inkomen van tussen 29 en 1,4 miljoen euro, goed voor een derde plaats. Tweede plaats voor de Litouwse christendemocraat Antanas Guoga, die als ondernemer en pokerspeler uitkomt op 1,3 en 1,4 miljoen. Absoluut nummer 1 is de Italiaanse socialist Renato Soru met dik 1,5 miljoen. Hij werkt behalve bij het Europarlement bij de Italiaanse telecombedrijf Tiscali.
Och, ja, die socialisten kunnen altijd goed graaien.
Ja, daarom vond ik het een beetje raar dat in de Volkskrant stond, meer dan het stond eigenlijk over hetzelfde onderzoek, en daar stond, euroceptische leden van het Europese parlement verdienen verhoudingsgewijs het vaakst bij. En dat is een beetje een vreemde titel als je ziet wie er dan op 1, 2 en 3 staat. Dus ik weet niet hoe ze daarvoor de statistieken in het rond gedraaid hebben. Waarschijnlijk hebben die misschien niet het meeste geld, maar wel het meeste bijbaantjes of zo. Maar het is natuurlijk ook zo, als je euroceptisch bent, dan kan je altijd nog laten omkopen als je al helemaal voor de euro bent. Dan is dat niet meer mogelijk. Dus misschien dat die, ja, dat de swing vote is, zeg maar, die veel bedrijven zoeken. Dus onder de euroceptici is Nigel Farage de koploper. Hij verdiende voor meerdere televisiecontracten minstens 590.000 euro bij over de afgelopen 4 jaar. En dat vind ik dus raar, dat ze daar beginnen gelijk in de Volkskrant over de euroceptici die zoveel bijverdienen. En hier Farage die wel 590.000 euro bijverdient. En hij heeft over Hofstad voor 1 miljoen en allemaal socialisten voor 1,5 miljoen. En die komen dan kennelijk niet. In het Volkskrant artikel door.
Zie je ook een beetje hoe gekleurd de Volkskrant is?
Ik denk het, ja.
Fake news.
Nou, ze hebben wel helemaal onderaan staat de volgorde. En er staat inderdaad 1 Renato Soru, 2 Guoga, 3 Guy Verhofstadt en dan 6 Nigel Farage. Dus ja, het is een beetje vreemd dat het hele artikel dan over Nigel Farage gaat en niet over de nummer 1, 2 en 3.
Nou, je moet ook even kijken waar dan geld vandaan komt. Dat is ook belangrijk. Want ik vind het op zich niet erg als een... Als je in de private sector wat bij verdienen, weet je wel, een televisiecontract dat jij op tv je praatje mag komen doen, maar ja, daar wil je wel voor betaald hebben, weet je wel. Dat kan ik begrijpen.
Ja, dus eigenlijk is dat geld van Nigel Farage is nogal eerlijk, maar waar die 1,5 miljoen van die socialisten vandaan komt. Nou ja, dat is een Tiscali, dat zijn natuurlijk clubs die heel graag regulering willen. Mm-hmm. Dat je dan competitie kan uitschakelen.
Maar dan maken we even een bruggetje naar de Brexit, want in Londen daar zijn een paar mensen opgestapt. Zie je Boris Johnson hier al?
Die Brexit staat een beetje op losse schroeven, lijkt het. En er zijn er een aantal opgestapt. Ik weet even niet meer precies waar, maar die Boris Johnson, maar nog een paar hoge omers uit dat die Theresa May, de president of premier van Engeland, had aangesteld om die Brexit in goede banen te leiden. Maar ja, er komt nou steeds meer naar voren dat het dat ze eigenlijk een alles aan de EU-wetten toegeven. Ja, dus de EU zegt, ja, je mag alleen met ons zaken blijven doen als je al die onzin van gloeilampenverbod en stofzuigers niet boven de 1500 watt en allemaal dat soort dingen, als je dat ook allemaal handhaaft. En ja, Theresa May die ging daar wel in mee. Maar ja, dan is het hele doel eigenlijk teniet gedaan. En ik vond de afscheidsbrief van Boris Johnson, die vond ik wel veelzeggend erin. Want die zei, het lijkt er wel op. Britain headed for status of colony to EU, Boris Johnson said in resignment letter. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk de EU die dicteert aan Groot-Brittannië wat ze wel wat ze niet mogen doen, omdat ze anders geen toegang krijgen tot de Europese markt. En ja, kennelijk zit Groot-Brittannië natuurlijk ooit een empire was. Die zit nou helemaal onder de knoet van Juncker. En daar zijn dan die meesten over opgestapt. Dus een beetje de vraag hoe het nou verder gaat. Of het helemaal door het toilet gaat, die hele Brexit.
Nou, ik denk eerder dat Theresa May dan op moet. Die moet dan uiteindelijk op gaan stappen. Omdat iedereen die verlaat haar. ja, dan kan ze niks anders doen dan opstappen. En dan ja, ga je zien dat zij weer terugkomen dan, ja, zonder Theresa May. Ik denk dat het gewoon een strategische stap is. Hè?
Ja, de vraag is maar, want Farage heeft ook al gezegd dat als het niet doorgaat, dat hij weer teruggaat van als UKIP-leider. Maar er zijn er twee Tories zijn er weggegaan. En die Boris Johnson, Dan Swebow en Patrick Wintour. Dus ja, het is een. En de pond vloog ook gelijk omlaag. Dus het is, ja, het is moeilijk om. Het is Hotel California. You can check in anytime you want, but you can never leave.
Ja, hoe zou dat allemaal gaan aflopen, joh?
Ja, ik denk eigenlijk dat de trend is een beetje om referenda gewoon helemaal te negeren. Dus dat wilden ze hier niet doen, maar ik denk dat. Dat het na een hele hoop gesoebel, dat een referendum in Nederland. Nederland heeft de trend gezet erin. Dat is gewoon een jaar lang discussiëren en het dan negeren. Dat rijmt. Een jaar lang discussiëren en het referendum negeren. Dat hebben ze natuurlijk gedaan bij die EU-grondwet. Dat hebben ze gedaan bij de Oekraïne. Dat hebben ze, ondanks was er nog zo'n referendum. Wat ze ook weer negeren. Wat ze wel tevoren al zeiden dat ze zou gaan negeren. Ik weet niet meer wat het was. Het donorcodiciel stond ook nog op touw, geloof ik. Maar ja, ik vraag me af wat daar gebeurt. Maar ik zou zeggen, trend is referendum negeren.
Ja goed, op zich is het nog niet het negeren van een referendum. Het is alleen maar van die onderhandelingen die mislukken omdat een deel van de Britse delegatie vindt de rest van de delegatie te soft.
Ja.
En wat de vervolg is dat er weer een nieuwe club geformeerd moet worden. Om weer te gaan onderhandelen. Ja, dan komen hun weer terug. En dan gaan hun met de vuist op tafel slaan, denk ik. Ze willen alleen gewoon niet dat. Niet voldoen aan die harde afspraken van de EU.
Nee. Ja. Nee, het ziet er nog niet uit als iets wat helemaal dood is. Maar. Ja. Als je kijkt naar de algemene trend. Dan zou ik wel verwachten dat het daar op een of andere manier naartoe gaat.
Ja.
May herself insisted that Brexit plan absolutely keeps faith with the vote of the British people. Ja, dat is natuurlijk niet zo.
Ja,
het is een beetje bluffpoker, denk ik. Als zij zeggen, nou dan maar niet. Dan, ja, dat is natuurlijk voor de EU ook niet fijn.
Mm-hmm.
Het levert een hele hoop problemen op als die grenzen dicht gaan. Want daar doen ze nog wel heel makkelijk de grenzen dicht. De EU is eigenlijk ja, de grenzen open voor Afrikanen die de Middellandse Zee overkomen zwemmen, dat doen ze niet. Maar de grenzen dicht voor Britse producten, ja, dat is geen enkel probleem.
Goed, ja, nou ja, goed, dan gaan we even naar de politie toe. Politie mailt persoongegevens, verdachten naar deelnemers Burgernet.
Ja, dus we net vanuit de EU zo'n privacywetgeving gezien die ons allemaal beter moet beschermen, onze privacy. En wat zie je dan? De politie die mailt persoonsgegevens van een verdachte door naar de deelnemers van een burgernet. Het burgernet, daar zitten gewoon 145 deelnemers op. De regio Haarlemmermeer. En die kregen het bericht binnen waar gewoon de naam van de verdachte in stond. Persoonsgegevens. En dat is natuurlijk wel een beetje slordig. Je kan zeggen, nou ik geef niks om dat een verdachte gedoxt wordt. Ik weet niet waar de verdachte van was. Maar ik denk in een libertarische samenleving waar je een libertarisch rechtssysteem zou hebben, een privaat rechtssysteem met verschillende concurrenten, dat je daar ook een verdachte wel redelijk zijn identiteit wil beschermen. Zolang het nog een verdachte is, dan, ja, dan is het natuurlijk heel vervelend. Ik denk niet dat mensen graag lid worden van een rechtsorganisatie die gelijk hun naam op straat gooit als ze ergens van verdacht worden. En dan krijg je natuurlijk ja, dat mensen die kunnen verschil tussen veroordelingen en verdachten niet zien. Die gaan daar gelijk eens verder uit in gekegelen en die mensen lastigvallen. Terwijl ja, daarvoor heb je eigenlijk een rechtssysteem om dat soort conflicten te voorkomen. En om het een beetje netjes af te handelen. Zodat er ja, mensen met verstand van zaken eerst een vonnis vellen. Na de feiten onderzocht te hebben. Mensen die er ook niet direct persoonlijk bij betrokken zijn. Dus die er wat onafhankelijk naar kunnen kijken. En dat er dan pas een straf wordt uitgegeven.
Ja, inderdaad, want we willen natuurlijk geen. De vroeger hadden heksenverbranding, weet je wel. Van, dat willen we natuurlijk niet meer, hè?
Ja, nou, dat gebeurde natuurlijk ook. Dat gebeurde met en zonder veroordeling ook.
Ja.
Maar over het algemeen. Ja, werkt dit niet zo goed, zo'n mob justice. Want het is gewoon handiger als je wat nuchtere club. Het liefst. In ons geval zouden we dan een bedrijf zien die zijn klanten kan verliezen. Dus die integer moet blijven handelen omdat ze anders failliet gaan. En als je die het laat doen, dan denk ik dat er een nettere uitkomst uitkomt. En ik denk dat bij private arbitragebedrijven die nu al gebruikt worden tussen bedrijven onderling, dat daar ook wel clausules in zitten om zaken geheim te houden tot het vonnis.
Ja, goed, nee, dan gaan we nog even naar het volgende bericht. Dat is eigenlijk borduren voort op waar we het vorige week over hadden. Vorige week hadden we die zo'n man die het braafste jongetje van de klas, zeg maar.
Onderdaan.
En even in het kort, ik kan het weer opnieuw laten horen, maar vertel maar even in het kort wat die wat voor held het was.
Ja, die man werd gevraagd, wil je in een warmtepomp investeren? En toen zei hij, ja, investeren. Of nee, isolatie was het geloof ik toen. En toen zei hij van ja, dat vind ik allemaal best. Maar het moet wel winstgevend zijn. Dus we moeten eigenlijk eerst de gasprijzen omhoog gaan. en dan wordt het vanzelf winstgevend. En dan hebben we natuurlijk een beetje zaten we over te geinen van ik wil mijn best aan het staar laten opereren, maar dan moet iemand eerst mijn ogen vernietigen of zo. dan is het een goede investering. Ja, dat is een heel raar gebruik van het woord investering. GroenLinks doet het ook altijd. Noemen we alles investering. Ja, je gaat gewoon met geld, overheidsgeld smijten, hè? En dan noem je het een investering. Maar hier zit een opvolgartikel en het artikel is van Rob Goossens. En die gaat even naar die warmtepomp kijken. En want ja, er wordt nou overal dan nieuwbouwhuizen mogen niet meer met gasaansluiting gemaakt worden. En ik geloof dat de overheid 2020 de hele gaskraan wil dichtdraaien. En daar staat, heeft hij vier misverstanden over die warmtepomp. Want het wordt zo voorgesteld van nou, je legt één keer warmtepomp aan, dan ben je even wat geld kwijt. Maar dan ben je daarna, hou je gewoon je warmte uit de grond. Dan ben je bijna, heb je je verwarming bijna gratis. Dus dat is echt een investering. Want dan loopt tegenover de huidige kosten, ben je minder geld kwijt op de duur. Je haalt die investering eruit. Ook als de gasprijs niet kunstmatig omhoog gedaan wordt. Maar hij zegt, er zitten vier misverstanden. Eén is dat ding, zo'n warmtepomp, die heeft maar een geringe warmtecapaciteit. Want er komt geen water uit van 80 graden zoals nu. Bij een centrale verwarming, wat je via een radiator kan je de kamer dan verwarmen. Maar dit is water hooguit 55 graden. Dus dan moet je een vloerverwarming hebben die de hele oppervlakte van de vloer een klein beetje verwarmt. En zo kan je dan de ruimte opwarmen. Dus je moet ook je moet eigenlijk ook een vloerverwarming aanleggen als je die nog niet hebt. Dus dat is er eentje. En hij rekent de kosten sowieso op 50.000 euro per woning, wat natuurlijk ook niet mis is. Ja, dat zegt hij, misverstand 2 is je verdient je investering terug. Maar je warmtepomp die draait op elektriciteit. Dus als je kijkt naar de elektriciteitskosten die je dan kwijt bent. En dan neemt hij een voorbeeld van een Zutphense nieuwbouwwijk, de Teugen. Die leverde wat interessante cijfers op. En dan zegt, blijkt dat die warmtepomp 6000 extra kilowattuur aan elektriciteit vroeg. Oftewel 1200 euro per jaar. En dat is 20% meer dan wat een gemiddeld gezin nu aan gas kwijt is. Dus je bent eigenlijk, je gaat over van gas naar elektriciteit, maar dan ben je meer kwijt dan dat je ervoor aan gas kwijt was. Nou, dat is natuurlijk opgelost als je de gasbelasting omhoog doet, maar het is wel iets waar je rekening mee moet houden. En dan zeggen ze, ja, je moet wel, je moet eigenlijk ook zonnepanelen bijnemen, want dan kan je die elektriciteit weer, de kosten weer terugdringen. Maar zo'n zonnepaneel levert per vierkante meter 120 kilowattuur per jaar op. En je hebt 6000 kilowattuur heb je nodig. Dus dan zou je 50 vierkante meter aan zonnepanelen nodig hebben. Dat is eigenlijk bij geen enkele woning kan je 50 vierkante meter aan zonnepanelen doen. Laat staan appartementencomplexen waar je überhaupt geen vloerverwarming kan aanleggen, denk ik. Omdat het gewoon betonnen vloertjes zijn tussen de verdiepingen. Dus dat is dan al een behoorlijk probleem. Plus dat die zonnepanelen ook nog voornamelijk in de zomer stroomgeven, niet in de winter. En er is een nieuwe wet van de overheid. Dat heet de salderingsregeling. En dan kan je het opwekkingsverschil niet meer compenseren. Dus als jij in de zomer heel veel stroom over hebt en dat teruglevert aan het net, dan krijg je daar niks voor. Maar je betaalt weer het volle pond als je het in de winter afneemt. Dus eigenlijk moet je dan naast die zonnepanelen, enorme hoeveelheid zonnepanelen, moet je ook een enorme accu hebben waarmee je al die energie op kan slaan in de zomer en weer kan gebruiken in de winter. Maar een accu van 6000 kilowattuur, dat is nog niet uit te voeren. En dan de volgende misverstand 4 heeft erover. Als iedereen het doet, wordt het goedkoper. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Als het in massa geproduceerd wordt, dan kan het waarschijnlijk wel goedkoper. Maar vooralsnog gaan de prijzen omhoog, want de expertise die is maar beperkt om dat soort systemen aan te leggen. Dus dat betekent dat die installateurs nu al de prijs omhoog gaan doen. Omdat die dik in het werk zitten. Dus die kunnen vragen wat ze willen hebben.
Daarnaast duurt het natuurlijk een hele tijd voordat iedereen het heeft. Hè?
Ja, het duurt een hele tijd voor dat soort systemen. En het is niet alleen een kastje of zo. Want dat zo wordt een beetje voorgesteld. Van je haalt je cv-ketel eruit en gooit je warmtepomp erin. Maar die warmtepomp die moet helemaal zoals 125 meter de grond in. Dus je moet een enorme pijp bouwen die boren die de grond in gaat. Dus de vraag is hoeveel goedkoper dat kan worden. Het is niet een apparaatje dat je in China kan laten maken bij bergen. En dat apparaatje kan misschien wel goedkoper. Maar dat hele installeren, dat is eigenlijk het probleem. Dus eigenlijk is het niet echt een alternatief. Ze hebben gewoon gezegd 2020 gaat de gaskraan dicht. Dat is over 18 jaar en dat is eigenlijk geen goed alternatief. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden, denk ik.
Ik zie het ook zo gebeuren dat op een gegeven moment komen mensen erachter en die denken, nou weet je wat, laat ik maar gewoon lekker op het gas blijven. Ik wacht wel even tot we met betere dingen komen, weet je wel, betere alternatieven. Ja, en dan zegt de overheid, ja potverdorie, niemand, mensen blijven gewoon op het gas zitten. Nou weet je wat, dan gaan we die gasten, dat was vorige week of de week ervoor, hadden we al zo'n bericht, hè, dat iemand, was Thompson geloof ik, die... kabinet aan het adviseren was om de gasprijs omhoog te gooien.
Ja, en ze willen het dan nu al nieuwbouwhuizen helemaal verbieden. En over 18 jaar, nee, over 12 jaar gaat er gewoon de hele gaskraan dicht.
Ja.
Dus ik vraag me ook af wat er dan met bestaande huizen gebeurt. Die daar, die nog een gasaansluiting hebben. Dus ik vind het een heel erg wensdenken. Maar ja, je ziet, het hele raar is dat, ja, vroeger had je natuurlijk meer ingenieurs die het dit soort dingen voor het zeggen hadden en die dit doorrekenen. En dat zijn nu allemaal luchtfietsers en idealisten geworden die gewoon niet kunnen rekenen. Dat is altijd een...
De Universiteit van Wageningen komen en zo.
Ja, er zullen nog steeds een aantal van de universiteiten komen, maar ook op de universiteiten...
Ja, van Wageningen, hè? Ho.
Ja, ik wil ze niet neerzetten. Er komen ook wel goede mensen vanaf, maar ook universiteiten raken besmet met het geld dat beschikbaar is voor dit soort dingen. Ik hoorde bijvoorbeeld laatst van iemand die liep stage bij een bedrijf en die gingen kijken, ook voor de Universiteit van Delft was dat dan, en die gingen kijken of ze van die grote droogdokken, waar je enorme boorplatformen mee omhoog kan hijsen om onderhoud op te plegen, of je die met een accu kon uitrusten, zodat ze ook minder energie gingen gebruiken. En dat vind ik toch wel heel fantastisch, want ja, dat is natuurlijk een druppel op de groeiende plaat. Dat soort dingen gebruiken enorme bergen energie. En het is een beetje window dressing. Het is een vlag op een modderschuit. Dit soort dingen. Dat kan nooit een zoden aan de dijk zetten. En ja, daar hoef je niet zo heel veel voor te kunnen rekenen om dat te kunnen zien. Maar dat is gewoon een modegril. En een modegril die ook heel erg gedreven wordt door geld wat van de overheid beschikbaar wordt gesteld voor dit soort onderzoek. En dat vertekent gewoon de wetenschappelijke kijk erop. En dat is ook niet van vandaag, dat is niet nieuw of zo. Ik zit boek te luisteren van Rothbard over de Progressive Era. En dan gaat het over Roosevelt, die zogenaamd de natuur wilde conserveren in Amerika. En dan praten we over eind 1900. Dan werd opeens alles tot park verklaard. Want je had natuurlijk heel veel van die homesteaders. Die gingen gewoon een stukje grond. Gingen ze bomen kappen en landbouw verbouwen. En zoals het libertarisch gaat. Het is van niemand nog. Dus je gaat aan toe en je neemt je stukje land en je gaat er wat verbouwen. En hij ging toen zeggen, nou, mag niet meer dan 60 hectare zijn of zo. En dit is een nationaal park. En dit is een, wat je nu ook allemaal hebt. Moerasgebieden en deserts. Allemaal is het beschermd natuurgebied, zodat eigenlijk is het gewoon de overheid pikt al het land in. Dat was eigenlijk, en daar staat ook een hele grote boel bedrijven achter die daar zaten te lobbyen, want die hadden natuurlijk goede contacten en die konden dan licentie krijgen om hout te hakken of dat soort dingen.
Mm-hmm.
Maar daar had je ook wetenschappers en die wetenschappers gingen dan beredeneren dat het kappen van hout, dat zou toch wel enorme rivierenveranderingen geven en erosie. En later bleek gewoon uit wetenschappelijk onderzoek dat er eigenlijk helemaal geen bewijs voor was. Maar ja, als je eenmaal een hele hoop macht hebt, dan zijn er natuurlijk ook een hele hoop wetenschappers die daar hun oren naar laten hangen. En die misschien onbewust, maar toch gaan denken in de richting die de machthebber wil dat ze nemen.
Hm.
Gedeeltelijk omdat daar geld voor is dan. Maar gedeeltelijk ook omdat mensen nou eenmaal altijd, als ze macht zien, daar een verklaring voor gaan zoeken. Dat het rationeel is, dat het zinvol is, dat het niet gewoon een enorme graaiactie is van een kleine groep individuen, maar dat het voor hun eigen welzijn is.
Hm.
En dat wil iedereen ook graag dat het allemaal voor hun eigen welzijn is. En daarom zijn mensen ook graag, ja, vaak bereid om zo'n verklaring te horen van, ja, hetzelfde wat je hoort bij de politie, als de politie iemand doodgeschoten heeft, zeggen al die verdedigers, die zeggen ook altijd van, ja, maar je ziet niet wat er vlak voor die video gebeurde. Want dat, ze willen gewoon graag dat er een rationele reden is dat zo iemand wordt doodgeschoten. Voelen ze zich ook veiliger bij. En daar zijn wetenschappers natuurlijk niet anders in. Dus als wetenschappers geweld en dwang en macht zien, dan gaan ze gewoon verklaren waarom de vereiste acties ook inderdaad het algemeen welzijn bevorderen en dat soort dingen. En de wetenschap past zich, het onderzoek past zich daar vaak aan aan. En dat was toen ook al zo en dat is nu denk ik ook zo. Ja, het is ook een ontzettend kort tijdsbestek. Hè? Ja. Dus denken dat je gewoon in 12 jaar dat zou kunnen, een alternatief zou kunnen vinden, dat wat er eigenlijk voor de meeste huizen nog steeds niet is. Dan kan je er alle flats wel tegen de grond te gooien en dan moet je allemaal huizen neer gaan bouwen. Hier in Houten hebben ze ook huizen, zijn ze aan het bouwen, die ook helemaal energie-neutraal zijn. Of tenminste dan alleen elektriciteit nodig hebben. En dan veel meer natuurlijk. Maar dat zijn huizen van ook 730.000 voor een 2-onder-1-kan-woning. Ja, je kan niet verwachten dat iedereen in zo'n soort huis gaat wonen. Misschien dat de kosten wat omlaag kunnen, maar ja, de prijzen van de grond, die zijn ook behoorlijk. Je hebt een behoorlijk lap grond nodig, wil je dit soort dingen kunnen doen. Dus ik zie het nog niet werken.
Wat je ook wel natuurlijk hebt, is dat er wel een verandering in het denken komt. Hè? Dat, want nu is het zo van, de aarde warmt op en zo. Maar die mening, die kan dan ook gewoon binnen 12 jaar, kan die ook nog gewoon veranderen. En dan zitten er mensen met de beslissingen van nu. Maar later dringt het in ieder geval dan door dat, misschien was het helemaal niet zo verstandig. Misschien hebben we ons een beetje laten gek maken door die hele klimaathetsen, weet je wel.
Ja, maar dan denk ik nog dat er uit Groningen niet veel gas meer gaat komen.
Nee, dat is sowieso.
Maar het was natuurlijk altijd het plan om een soort gasrotonde te worden en om gewoon heel veel Russisch gas te importeren. En dat is ook iets wat Duitsland al aan het doen is.
Ja.
Maar ja, dan krijg je natuurlijk de hele Poetin-ellende. Die demonisering van Rusland, dat je daar helemaal geen zaken mee zou mogen doen.
Ja.
Dan zit je wel heel erg klem. Dus ik denk toch dat uiteindelijk moeten we al het schip keren. En dan denk ik dat als er dan iets moet veranderen, dat het dan dat is. Dat Rusland niet meer van de demoniseringslijst wordt geschopt. Ja, of er moet een gaspijpleiding uit Qatar komen. Maar ja, dat zie ik ook niet zo gebeuren. Die moet dan door Syrië en Turkije heen. Nou ja, dat gaat ook niet lekker met Turkije natuurlijk. En Syrië, dat kunnen ze ook. Nou, lijkt het wel schudden dat ze daar Assad nog wippen. En dat terwijl gas eigenlijk een hele, zelfs als je er allemaal in gelooft, in die CO2-verhalen, dan is het eigenlijk nog een hele vriendelijke brandstof ook. Ja, ze gaan de kernenergie over, maar ja, dat zie ik ook niet zo snel gebeuren.
Maar dan gaan we nog even verder. Hier nog een berichtje over jongeren weigeren FNV-lid te worden. Ja, dat is een behoorlijke vergrijzing daar, hè?
Ja, 40% is boven de 60 jaar en, 10, en over 10 jaar 60%. Ja, en ik denk ook natuurlijk zo'n vakbond is er voornamelijk om ouderen te bevoordelen ten opzichte van jongeren. Ze hebben een heleboel vergunningen, licenties strijden ze altijd voor. Je mag alleen een vorkheftruck rijden als je een vergunning hebt. En dat maakt het voor jongeren moeilijk. En het minimumloon ook. Als je natuurlijk een flink minimumloon hebt, dan wordt het voor jongeren ook moeilijk om aan de bak te komen. Die hebben nog geen ervaring, dus die zijn dat geld niet gelijk waard. Dus eigenlijk is de FNV een, en pensioenen is ook wel zo'n verhaal. Dat de ouderen beginnen natuurlijk heel erg te vechten in dit soort clubjes voor een degelijk eerlijk pensioen. Wat natuurlijk betekent dat de jongeren alleen maar premie betalen en later dat er niks meer voor hen is. Dus die jongeren die hebben dat kennelijk toch wel door. En die worden geen lid van zo'n organisatie. En dat zie je wereldwijd eigenlijk. Dat ook in Amerika is het vakbondschap op de weg terug. Laatst is er een beslissing geweest van het Hoge Rechtshof dat het ongrondwettelijk is dat mensen verplicht worden lid te zijn van een vakbond. Want die vakbonden die geven vaak ook geld aan Hillary Clinton bijvoorbeeld voor een campagne. Dan ben jij verplicht, stel dat je voor Trump bent en dat je ontzettend een rothekel hebt aan Hillary Clinton, dan moet jij om te werken moet je verplicht lid zijn van die vakbond en dan moet je eigenlijk verplicht aan de kandidaten waar je een hekel aan hebt geld geven via die vakbond. Dus dat Hoge Rechtshof heeft dat ongeldig verklaard. Ja, dat betekent dat ook in de VS waarschijnlijk krijgen dat een heleboel mensen opnieuw gaan kijken van ja, wat is mijn lidmaatschap, wat levert mij dat op? En dan denk ik dat heel veel jongeren vooral het gaan opzeggen. En daarom moet de FNV, door dit geringe ledenaantal, dat, daar komt het eigenlijk neer, moeten er waarschijnlijk 250 man uit bij de FNV zelf. Je bedoelt kennelijk 250 werknemers rondlopen. En dan, maar dat is natuurlijk altijd, ja, ik vind dat altijd grappig, want dan krijg je natuurlijk ook arbeidsonrust bij het personeel van de FNV.
Dan gaan ze staken.
Die gaan ook staken en protesteren. En, ja, ik zei voor de grap al van, nou, misschien moeten ze lid worden van een vakbond om ze te beschermen. Ja, dat is een hele onzinnige verhaal al, dat de overheid die beschermt je tegen greedy ondernemers, tegen graaiende zakenpieven. Die, als het aan hun werd gelaten, zouden ze gewoon het loon helemaal omlaag krikken naar loon waar je net van kan blijven overleven. Dat is altijd de stelling. En dat kan natuurlijk al nooit, omdat je ziet al een heleboel mensen die vallen niet onder het minimumloon en die kunnen via het marktmechanisme kunnen ze gewoon meer eisen dan het minimumloon, omdat er gewoon meer vraag is dan aanbod. Maar je zou zeggen dat als die ondernemers dan die graaiers zijn waar de overheid je tegen beschermt, dat de overheid, mensen bij de overheid zelf, die werken voor een niet-graaier. Die werken voor een beschermer. Dus dan zou je zeggen, er is geen vakbond voor de overheid, voor ambtenaren nodig. Dus ambtenarenvakbond, dat is eigenlijk onzin. Want die hoeven niet beschermd te worden. Want die zijn al beschermd omdat ze direct voor de overheid werken. De grote beschermer. Maar dan zie je dat die toch ook weer een eigen vakbond hebben. Ook een behoorlijke vakbond. Dat geeft eigenlijk sowieso aan dat, ja, dat het natuurlijk, het is het, om te beginnen al onzin dat je de overheid ziet als mensen die anders zijn. In de zin dat ze niet om geld geven of zo. Dat ze alleen maar aan rechtvaardigheid denken. Natuurlijk is de overheid is degene die de grootste graai uit je maandelijkse salaris neemt. Dus natuurlijk zijn het ook graaiers. Ja, ze maken dan wel geen winst, maar dat is omdat ze nog veel meer uitgeven. Maar ze pakken wel ontzettend veel af. Dus ja, die hele stelling dat die overheden dat nodig zijn om je te beschermen tegen. Ja, eigenlijk zeg je dat er is één groep graaiers die is nodig om je te beschermen tegen een andere groep graaiers. Ik zou zeggen, ja, ga gewoon zorgen dat je productiviteit omhoog gaat. Daar kan je loon van omhoog gaan.
Wat ik ook vaak merk bij de jonge lui, waarom ze dan ook geen lid worden van een vakbond, is dat ze vaak een carrière willen maken. Ze willen niet bij dezelfde baan blijven. En je ziet bij die vakbondsleden, die zitten soms al 30 jaar, 40 jaar bij zo'n bedrijf. En die willen alleen maar hun eigen werk beschermen, weet je wel.
Ja.
Dus daarom zitten ze bij een vakbond, zodat ze niet ontslagen kunnen worden. Maar die gaan niet denken van, nou ja, gebruik deze baan als een springplan naar een nog betere baan of zo.
Nee.
Ze denken meer van behoud van dat ene baantje wat ze ooit 30 jaar geleden hadden.
Ja, het is natuurlijk geknakt zelfvertrouwen. Het is ook de overheid, Harry Brown zei dat altijd van de libertarische frontrunner van in Amerika, een aantal jaar geleden. Die zei, de overheid breekt je benen en dan geven ze je krukken. En dan zeggen ze, kijk eens, zonder ons had je niet kunnen lopen.
Ja.
En dat is eigenlijk deze mensen, die zijn denk ik allemaal gebroken in hun zelfvertrouwen. Ze denken alleen dat ze dat ene moertje aan kunnen draaien,
mm-hmm.
die ze, ja, wat ze al tijden doen. En ja, zonder dat baantje zijn ze gewoon helemaal hulpeloos. En daarom gaan ze op zoek naar geweld om hun positie te beschermen.
Ze hebben ook een soort denkfout, hè, van zeggen, dat is mijn baan, terwijl dat is helemaal niet waar. De baan is de werkgever. Die geeft het aan jou. En als jij niet goed je best doet, geeft het aan een ander. Ja. En daar zit ook een beetje een denkfout die het hele socialisme maakt. Hè? Vandaar dat socialisme altijd zal eindigen in nationaal socialisme. Want je hebt een groep van die socialisten. Die werken in een of andere fabriek. Die denken deze baan is van ons. En die buitenlanders die pakken mijn baan af. Weet je wel?
Ja.
Nou, een hele rare manier van denken. Want ja, die buitenlanders hebben een achterstand. Die spreken de taal niet en zo. Die moeten nog heel veel dingen leren. Maar ja, die schijnen om een of andere reden toch beter te zijn. En daardoor voelen die mensen zich bedreigd. Want ze pakken onze baan. Of eigenlijk zeggen ze al, gewoon een of andere Pool die Nederlands nog niet eens spreekt. Is al beter dan ik, weet je wel. Ook al spreekt hij de taal niet, dan moet hij alles nog leren. Ja. Maar ja, goed. Ja, in ieder geval.
En dan, dus een komiek die heeft daar een sketch over gedaan.
Ja,
over
Mexicanen, ja.
Ja, met zo'n t-shirt met gaten erin en loop op schoenen van gemaakte petflessen. En dan zegt hij, die komt mijn baan afpikken. Wat ben jij dan wel die voor verhuur? Ja, het is natuurlijk triest. Ik wil helemaal niet zeggen dat het incompetente mensen zijn. Maar ik denk dat ze zich in ieder geval wel incompetent voelen. Dat blijkt hier wel uit.
Ja.
Als jij natuurlijk je relatie gaat beschermen door je vrouw helemaal te verbieden ergens weg te gaan.
Ja,
ja dat geeft natuurlijk aan dat je zelf het idee hebt dat je niet veel te bieden hebt.
Ja. Nou, het zijn ook vaak een beetje stuurpruimen. Ik bedoel, je kan het vakbondslidwerk kan je zo herkennen. Ja. Dat is altijd de grootste stuurpruim, weet je wel.
Ja, en dit is ook al heel oud. En het rare is, wat ik niet wist, maar dat ook veel van die ondernemers, van die grote zakenlui in Amerika, die hebben naast kartels, waren die ook erg voor vakbonden. Maar wat je dan altijd krijgt, is dat, nou ja, zij krijgen dan een kartel en dan kunnen ze de prijzen mee omhoog doen. En dan die vakbonden die krijgen dan ook een kartel en dan kunnen de lonen wat omhoog. Maar dan krijg je natuurlijk het probleem dat buitenlandse import een probleem gaat worden. Want daar hebben de machthebbers geen controle over. Dus dan moet je ook wel tarieven gaan heffen om te voorkomen. En dat zie je nou bij Trump ook gebeuren, dat die buitenlandse import gaat proberen te voorkomen. Omdat anders... Ja, bedrijfsleven in elkaar zakt onder buitenlandse goedkope concurrentie die wel lagere lonen hebben en geen kartels. En dan moet je die grenzen gaan versterken. Je moet mobiliteit gaan terugschroeven. En het is, dat leidt denk ik ook tot nationaal socialisme.
Mm-hmm.
Het is inderdaad een hele hoop administratie, bescherming van de eigen industrie. En het leidt ook alleen maar... Kijk, US Steel, dat is zo'n bedrijf dat al 200 jaar subsidie krijgt om te overleven. Dat was altijd tijdelijk bedoeld. En nou, ze kunnen nog niet concurreren. Het houdt de innovatie enorm tegen. Ja. En wat je in de Sovjet-Unie zag bij die bedrijven, is dat die worden dan helemaal leeggemolken. Maar investeren, daar zien ze totaal het nut niet van. Want ze zien ook van winst het nut niet. Ze zeggen, ja, winst is gewoon geld dat eigenlijk van die arbeiders is. Maar dat is iets wat de ondernemer onterecht afroomt. Hij roomt eigenlijk de productiviteit van die werkers af. En het is eigenlijk geld van de werkers, die winst. Dus nou, dan hou je de winst, die gooi je gewoon richting de arbeiders. Maar dat betekent dat die fabrieken gewoon langzamerhand beginnen weg te roesten. En dat zie je in Amerika ook al, wat ze dan de Rust Belt noemen. Dat is zo'n hele sector van de maakindustrie die gewoon, waar niet meer in geïnvesteerd wordt. En in Amerika komt natuurlijk ook voor een groot gedeelte omdat alles wat die lui deden, dat wordt nou allemaal in Azië gemaakt. En daar kunnen ze natuurlijk niet tegen concurreren. En dat schijnt, ja, dat wil Trump dan weer voorkomen. Niet door meer vrijheid te geven aan de industrie om te innoveren en investeren, maar meer om de tarieven te gebruiken om buitenlandse import goedkoper te maken.
Ja.
En dan hoopt hij dat daarmee de bedrijvigheid onder die sectoren weer in Amerika toeneemt.
Ja.
Ik hoorde laatst van Peter Schiff een lijstje van producten die dan Amerika ging met tarieven ging voorzien. En dat waren allemaal medische apparatuur en elektronica en allemaal technologische producten. En dan ging China die ging terugslaan met tegentarieven. Nou ja, er zat dan wel vliegtuigen bij, dus dat is nogal een beetje hoogtechnologisch werk. Maar voor de rest was het allemaal soja en graan en papierafval en eigenlijk allemaal bulkgoederen, zeg maar, allemaal commodities, allemaal dingen die niet super hoog technologisch zijn. Dus dat is ook het hele rare aan dat ze dan continu zeggen van ja, de Chinezen die pikken onze ideeën in. Maar ja, als je kijkt naar die handelsstromen, dan gaan er voornamelijk landbouwproducten naar China toe en technologie terug. De technologie die komt meer uit China dan uit Amerika.
Ja.
En voor Europa is het natuurlijk ook zo, de EU heeft 40% van het budget is landbouw. Dus het is gewoon een grote boerderij. Ja. En dat is nou niet bepaald iets waar je nou heel erg rijk van wordt.
Ja. Nou, het was toch ook nog zo dat die bijvoorbeeld als Apple, laat dan zijn telefoontjes in China maken. Maar dan moest er in China een bedrijf opgericht worden, dat zou dan Foxconn zijn in dit geval. En dan moest daar 51% moest dan in Chinese handen zijn van dat bedrijf. En dan de rest ja, zat dan Apple in.
Ja, dat hebben heel veel landen.
Het waren van die eisen die de Chinezen hadden, zeg maar.
Nou, het is natuurlijk nog steeds zo, als je kijkt naar hoe zo'n Apple-telefoon, hoe de kostenstructuur daarvan in elkaar zit. Ja, dan wordt de meeste winsten wel in Amerika gemaakt. Omdat, ja, Foxconn wordt tegen redelijk minimale marges, wordt daar massaproductie gedaan. Dus die verdienen daar niet veel aan. Het is wel zo dat de meeste, ja, verdienen gebeurt in Amerika, maar... De vraag is een beetje hoe lang dat nog duurt. Je hebt ook al een aantal Chinese merken die al uitstekende telefoons maken. En ja, die zijn nog steeds afhankelijk van chips. Maar die chips die worden bijvoorbeeld ja, nog wel in Amerika ja, ontworpen vaak. Maar dan worden ze al in Azië worden ze gefabriceerd en verpakt enzovoort. En ook in de productie in Amerika of de ontwikkeling in Amerika, die gebeurt daar voornamelijk door Aziaten in Californië. Dus ja, ik denk ook als je kijkt waar de naam op patenten, nieuwe patenten, die staan voornamelijk Aziatische, Chinese, Indiase namen op. Dus ja, ik denk dat helemaal aan het verschuiven is. Maar ja, er zijn mensen die het daar mee oneens zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk ook niet anders, omdat de belasting in Amerika eigenlijk enorm is om dat hele empire op de been te houden met die enorme defensieuitgaven. En niet alleen defensie, maar ook al die mensen die in je kruis graaien voor een bom. Dat is ook een enorm ministerie. En dat kost allemaal geld, terwijl het eigenlijk niks oplevert. Ja, dat komt uit de lengte of uit de breedte. Maar eigenlijk kan je met zo'n kostenstructuur als land kan je eigenlijk niet goed, de meeste dingen niet goed, ja, produceren. Ja, dit niet te verstaan is in China de laatste tijd ook heel veel veranderd, wat eigenlijk vrij slecht is vanuit libertarisch oogpunt. Ze hebben natuurlijk wel een hoge economische vrijheid, net zoals Singapore, maar de andere vrijheden zijn heel laag. Er zijn al een miljoen Chinezen die mogen niet meer in een vliegtuig of een trein stappen, omdat ze via zo'n sociale app zijn ze gebrandmerkt als ja, niet sociaal aangepast. Dus de overheid die kan gewoon een knopje omzetten en dan ben jij niet braaf genoeg geweest. En dan kan je niet meer reizen. Ja, dat zijn natuurlijk ook dingen die... Het zijn natuurlijk juist de niet brave mensen die de mooie dingen uitvinden. Het is juist dat vrij kunnen denken, vrij kunnen ondernemen, dat de economie draaiend houdt. Dan moet ik wel zeggen, in Singapore is eigenlijk ook al heel lang economische vrijheid zonder politieke vrijheid. En dat draait ook nog steeds vrij goed. Dus zolang je economische vrijheid hebt, kan het nog aardig lang doorgaan. Dat is net zoiets ja, in Nederland, het kan redelijk goed gaan. Totdat ze ook bijvoorbeeld de voedselvoorziening gaan nationaliseren. Of zoals in Venezuela, dat het leger de waterdistributie gaat regelen. En de olieproductie en de rijstvelden en zo. Ja, dan blijkt dat die lui het niet beter kunnen dan de ondernemers die het hebben opgebouwd. Zelf en die het helemaal kennen. En hoe verder de staat doordringt tot de essentiële sectoren van de economie, hoe slechter het wordt. En ja, in Singapore, daar slaan ze alleen mensen in elkaar die... Ja, die prostitutie doen of die een kauwgompje op de grond gooien of die de premier bekritiseren. Maar als jij een bedrijf wil opzetten, dan is het nog steeds heel, heel snel te doen. Je hebt weinig vergunningen nodig en de belastingen zijn nagenoeg nul. En dat is in China en die vrije handelszone is ook zo. Dus het kan toch nog een tijd doorgaan, denk ik. Maar ze hebben daar natuurlijk ook een enorme bubbel geblazen door een enorme berg krediet te creëren. En huizenprijzen zijn helemaal door het lint heen. Dus dat gaat, die bubbel moet daar ook een keer klappen. Maar ik denk dat net zoals in de jaren 20 had je natuurlijk in Amerika ook en de Roaring Twenties. Toen werd er enorm veel geld gedrukt en dan ging de aandelenkoersen heel hard omhoog. En dan krijg je de klap. In 1929 tot 1940 of zo duurde, denk ik, de grote depressie in Amerika. Ja,
het had kort kunnen duren als ze niet
ingegrepen hadden. Niet zo ingegrepen hadden, ja. Ja, want de crisis in 1921, de depressie, die hadden ze niet ingegrepen. Die was heel snel voorbij.
Ja, toen had, Warren G. Harding, die had het juist best wel goed aangepakt. Die had de belastingen verlaagd. En die ging zich verder niet mee bemoeien, want hij was zelf een zakenman. En hij zei, ja, de markt die past zich wel aan en dan is het zo voorbij. En dan had hij ook gelijk, dat was geloof ik binnen een jaar was het over.
Ja.
Weet je wel?
Maar het is natuurlijk niet toevallig dat in 1913 de Federal Reserve is opgericht. En dat je dan in 1921 een crisis hebt en in 1929 nog een veel grotere crisis. Want uiteindelijk, de wetenschap dat er een centrale bank is, die levert natuurlijk toch een enorme kredietcreatie op. En een bubbel en daarna altijd een bust.
De grootste crisis was eigenlijk dat de overheid ging ingrijpen.
Ja, want die wilde de lonen hoog houden. Dat was toen het mantra. En ja, dat kan natuurlijk niet als je daardoor ging een heleboel bedrijven failliet. Want de prijzen van hun producten zakten omlaag. Toen die bubbel implodeerde en de lonen konden niet mee omlaag gaan. Wat op zich helemaal geen probleem was geweest als de lonen omlaag waren gegaan. Maar mensen hadden hun baan gehouden en bedrijven waren blijven draaien. ja, dan hadden die arbeiders wel minder geld gehad, minder loon, maar de prijzen waren ook omlaag gegaan. Dus dan hadden ze nog steeds hetzelfde spullen kunnen kopen. Maar omdat de lonen constant bleven en de prijzen daalden, gingen al die bedrijven failliet. En dan gaan de lonen naar het werkelijke minimum toe en dat is eigenlijk gewoon nul.
Ja, en daarnaast ging de overheid allerlei projecten doen, hè, om mensen werk te geven.
Ja.
En dat Keynes die had dat geadviseerd, John Maynard Keynes. Maar die had erbij gezegd van zoek investeerders. En doe het niet met belasting. Maar wat ging dus Roosevelt doen? Die ging dus belasting van belasting.
Ja, waarschijnlijk waren er geen investeerders. Want als die er waren, dan hadden, ja, hadden die zelf al geïnvesteerd. Maar die wilden niet meer investeren. Omdat ja, die kredietimplosie eraan zat te komen. Of aan de gang was. Ja, en toen, ja, toen zag je eigenlijk hetzelfde gebeuren. Dat ze wilden de lonen hoog houden. En dan moet je natuurlijk ook enorme tarieven gaan handhaven. Om buitenlandse concurrentie tegen te gaan. Dus toen kreeg je ook een enorme handelsoorlog. En een handelsoorlog die uiteindelijk uitmondde in een echte oorlog. De Tweede Wereldoorlog. En dat is een beetje de vraag hoe dat nou gaat gebeuren. Ja, je kan zeggen dat de economieën te veel met elkaar verweven zitten. Om het zover uit de hand te kunnen laten lopen. Maar ja, wat je toen ook kreeg is van die devaluaties. Dat iedereen zijn munt zat te devalueren. Want dan, dat is ook een manier om het loon omlaag te doen. Als jij gewoon zegt tegen de arbeiders. Nee, jullie krijgen evenveel loon. En de prijzen houden hoog. En de lonen houden hoog. En ja, we doen dat door enorm berg geld of een enorm berg krediet te creëren. Dan gaat je munt wordt gewoon minder waard. Dus dan kan je weer exporteren ook. Want voor buitenlanders word je dan goedkoper. Totdat ze dat in het buitenland ook allemaal gaan doen. Gaat iedereen zijn munt devalueren. Ja, en dat is ook een van de redenen waarom ja, verwacht wordt dat... Dat goud en bijvoorbeeld ook bitcoin dan een veilige haven zouden kunnen zijn. Omdat daar niemand aan de knoppen zit om het volume op te kunnen voeren.
Nou, wat er ook wel zo was in de Roaring Twenties is dat de aandelen was normaal iets voor de rijken. En omdat er in één keer heel veel geld in omloop kwam van de Federal Reserve. Was er iemand die had zoiets van, hey, weet je wat, ik ga vragen of de gewone man ook in de aandelen wil. Dus die ging het zeg maar voor de gewone man toegankelijk maken, de aandelenbeurzen. En daardoor gingen mensen, gewoon Jan met de pet, die ging dus ook speculeren. Maar ja, die gingen het als een gokkast gebruiken, weet je wel. En die gingen ook echt met geleend geld, gingen ze, dat moet je nooit doen, hè. Nee. Maar die gingen allemaal geld lenen en dat was in één keer, kon je heel makkelijk ook aan leningen komen.
Ja, dat zie je bij de huizenmarkt natuurlijk ook. De huizenmarkt zijn er ook al mensen die zeggen, nou ja, de prijs gaat alleen maar omhoog. Elk jaar weer zoveel erbij, dus je moet gewoon zoveel mogelijk geld lenen en zo dik mogelijk huis kopen. En dan... dan komt het vanzelf naar je toe. Ja, het gaat niet altijd op natuurlijk, want af en toe de overheid die drukt wel eens even op de rem qua geldhoeveelheid. Want anders dan gaat het wel heel hard onderuit. Maar meestal kan je erop vertrouwen dat ze daarna weer keihard op het gaspedaal drukken. Omdat ze zo hard schrikken van de gevolgen van deflatie. Dat het daarna wel weer, als je het uit kan zitten, dat het daarna wel weer hoog gaat.
Maar goed, dan gaan we even naar de politie toe. De politie schrijft minder bonnen uit. Hoi, hoi, hoi. In de strijd... een betere cao. Ja, zijn ook stiptheidacties op Schiphol. Nou, vakbondsberichtje.
Ja, die werken bij de overheid, maar toch moeten ze dan kennelijk beschermd worden naar eigen goeddunken. Ja, ze vinden dat ze meer verdienen. Dus gaan ze maar stakingen doen. Ja, het leuke hieraan vond ik...
Oh, nou, dat vind ik niet erg.
Nee. Ja, het is ook een publieksvriendelijke actie. Minder bonnen uit te schrijven. En het is... denk ik, om een beetje goodwill te houden bij het publiek en de politici onder druk te zetten. Want de politie die loopt het kwijl uit de mond bij al dat geld. En
ja.
Ik denk ook dat de overheid steeds meer zal overgaan tot het automatisch maken, zeg maar. Van die flitspalen van gewoon hele systemen die op een computer draaien en daar gewoon de enveloppen de deur uit pompen. En dan stroomt het geld automatisch de rekening binnen. En dit soort... menselijke factor ertussen, dat is eigenlijk heel onhandig, want die denken straks nog dat ze wat voorstellen, dat ze belangrijk zijn. En dat is niet de bedoeling dus.
Maar het kost vaak ook de overheid geld, hè, het uitschrijven van bonnen. Dus zeg maar als een, ik heb het niet over de flitspaal, maar als gewoon oma Gen met zijn pakje aan op straat jou een boete geeft voor rijden zonder licht. Nou, wat is dat, €35 of zo? Dan maken ze daar verlies op. Want dan moet die agent dat later nog invoeren in de basistijd. Dus ja, dat kost de overheid
geld. Ja, het is natuurlijk wel zo dat iemand krijgt gewoon een salaris per maand of hij nou boetes uitschrijft of niet. Dus het geld ben je eigenlijk toch al kwijt op het moment dat je hem aanneemt.
Ja, hij moet dan wel eens overuren draaien om al zijn bonnetjes te verwerken.
Ja, het zijn toch wel behoorlijke bonnen, vind ik. Ik weet niet of je dat videootje gezien hebt. Dan gaat ze zo'n agent volgen. Die dan een vrouw gaat berispen omdat haar zoon naast haar zit zonder gordel aan.
Wat gaan we doen? Want er is een actieperiode afgekondigd. Ja, is de actieperiode afgekondigd, maar we blijven uiteraard op straat. Zeker ook voor de prio 1 en 2 meldingen. Mensen die medische hulp nodig hebben, of vechtpartijen of schietpartijen. Dat soort zaken, er staan nooit ter discussie. Waar we wel happig op zijn, is zeg maar de lichte overtredingen. En daar gaan we wel op handhaven, maar we gaan dan de mensen een waarschuwing geven. En dan zijn ze toch gewaarschuwd. En dan weten ze in ieder geval dat we wel op ze letten. Maar dat ze in dit geval niet beloond worden met een bekeuring.
We zien hier een mevrouw met een kind voorin zonder gordel.
Ja, dat is inderdaad zo. De gordel hangt er een beetje naast. Dus ik ga de mevrouw even aanspreken.
Mevrouw. Dag mevrouw.
Dit is een bekeuringswaardige situatie. Ja. Maar gaan we vandaag niet doen, want de politie houdt een CO-actie. Ja. Dat wil zeggen dat we geen bonnen schrijven, maar we geven een waarschuwing. Nou, u gaf zelf al aan, hè. Want ik zeg het iedere dag tegen je. Let erop. Ja. En nou goed, hij luistert niet.
Hij knipt er even mee.
Dus hij krijgt inderdaad een grote foei. U krijgt een waarschuwing. En denk erom, hè, ook voor de jonge man, hè. Het is ook voor je veiligheid, hè. Dus mama moet remmen. Dan vliegen met je hoofd door de vooruit. En dan hebben we allemaal verdriet. Dus dat willen we niet. Dus doen we voortaan goed om. Hè, omdat de politieagent een beetje een soort van actie voeren, krijgt mama geen bekeuring. Dus het gaat ook niet van je zakgeld af.
Maar hij heeft wel gelijk. Want als je door de vooruit vliegt, kan ik met je naar het ziekenhuis. Of erger. Toch?
Je hoeft niet te huilen, vriend. Het is allemaal goed. Ik doe het stiekem ook wel eens. Had u er niet op gelet?
Ik had het niet gezien. Nee, normaal let ik erop. Maar...
Ja, en één noodstopje en hij zit met zijn hoofd door de vooruit. Dank u wel, mevrouw. Fijne dag, hè?
Jullie ook, hè?
En die 130 euro, die hou je lekker in je zak.
In mijn zak kunnen we
shoppen. Oké, ijsjes kopen, 130 euro.
Jo, even dan, hè.
Mijn god. Je verzint het niet.
Ja, wat ik het mooie hier aan vind, is dat er wordt er gezegd, bijvoorbeeld de loon is... Dat wordt niet beloond met een bekeuring. Als je bekeuring krijgt, is dat een beloning. De term bekeuringswaardig. En dan helemaal aan het eind zeg je, nou, je wordt niet bekeurd, dus je hebt 130 euro om ijsjes te kopen. Dat is natuurlijk ook belachelijk, hè. Dus, als die naar mij toe zou komen en zeggen van, ik krijg een bekeuring van 3 ton... En dan, vooruit, ik laat mijn waarschuwing. Nou, daar heb je 3 ton over. Heel een mooi huis kopen. De manier waarop die lui denken is heel vreemd.
Ja, want het is een beloning als je die bekeuring krijgt. Maar als je hem niet krijgt, wat is het dan?
Ja, dan is het kennelijk ook een... dan is het de inkomsten eigenlijk. Dan zijn het inkomsten voor je. Je doet een beetje aan zorgen van die vrouwen denken. Die dan thuis komen. Zo'n collega's schatten die... Ja, mevrouw die komt thuis als een nieuwe jurk gekocht. Nou, ik heb weer zoveel geld verdiend. Want ze waren afgeprijsd.
Ja,
zo kan dat ontaarden als mensen hun geld niet op een eerlijke manier verdienen. Dan snappen ze gewoon het hele idee van geld niet meer.
Ja, dat is ook eigenlijk zo'n aanname van... Ja, je zit met je hoofd door de ruit als je gordel niet om hebt, weet je wel. Nou ja, ik weet niet. Meestal vlieg je met je hoofd tegen de stoel voor je, weet je wel.
Nou ja, hij zat voorin. Het is geen stoel ervoor, Het is wel zo dat... Ja.
Dan vlieg je met je hoofd tegen een dashboard aan.
Ja, maar ze rijden door zo'n woonwijk heen met nog geen. Het is echt een woonwijk met een relatief smal straatje. Dus dat betekent dat je 30 gaat of zo.
Ja.
Dus als je dan een noodstop maakt, dan zit je echt niet met je hoofd door de vooruit. Nou ja, het is een leuke manier van ze om de politici onder druk te zetten. Die beginnen gelijk paniek te raken, dat ze hun geld kwijtraken. Maar ik denk inderdaad dat het grootste stroom van inkomsten uit die boetes, dat is gewoon, geautomatiseerd, dat is belasting geworden. Je rijdt ergens een milieuzone binnen met je diesel en boom, het is weer gebeurd. Ja. En ik denk dat dit soort boetes voor een agent die een beetje patrouilleert, dat ze niet zo heel veel geld oplevert eigenlijk. Ja.
Nee.
Maar het is wel goed vanuit psychologisch oogpunt, vanuit de heerser gezien, om te laten zien, dit is de macht. Zo'n jongetje begint ook gelijk te huilen. Dus het is even laten zien dat je ouders niet de baas zijn, dat er een baas daarboven is en die heeft een uniform aan en een badge en een pistool en die kan doen wat hij wil eigenlijk. Die kan besluiten van je moet mij 130 euro betalen of hij kan zeggen ik ben een goede bui, ga van die 130 euro die je niet hebt maar ijsje kopen. Dus die heeft discretie, zijn macht kan die gewoon, het is duidelijk dat je bij die persoon je in moet likken. Of bij het instituut waar hij voor staat.
Maar dan gaan we even naar de kapper toe. Waar we het een keer eerder over gehad hebben. De man heeft een beloning gekregen. Hij mag nou ook vrouwen knippen.
Beloningswaardig was het.
Ja. Ik wil even de luisteraar weer aan helpen herinneren waar het ook weer over ging. En dat is in Australië of zo?
Ik dacht het wel, ja. Daily Telegraph, ja, Australië, ja.
Hij wilde in ieder geval, het was een vrouw en die was stad en land afgegaan net zo lang tot ze een kapperszaak kon vinden die haar dochter weigerde te knippen.
Ja, doet een beetje aan die taart denken, die homo taart.
Ja, aan die bacon cake. Ja, toen waren, nou was een homostel stad en land afgereisd tot ze eindelijk een bakker vonden die dan geen taart voor ze wilde bakken.
Ja, dat was ook nog zo. Ze wilden wel een taart bakken, maar geen bruidstaart.
Oké. Nou goed, deze die wilde de meisje niet knippen, maar dat was gewoon omdat hij een herenkapper was.
Ja.
En vond die vrouw natuurlijk discriminatie.
Ja.
Dat zou je dochter maar wezen, hè?
Ja.
Sorry.
Het zou je moeder maar wezen,
dat bedoel ik.
Ja, die dochter wordt gewoon gebruikt om die kapper lastig te vallen. En waarschijnlijk, ik vraag me af of ik weet niet of zij daar nog schadevergoeding voor krijgen voor dit enorme leed. Terwijl die kapper gewoon zei, ik kan gewoon een straat verderop, kan je gewoon naar een kapper gaan die dat wel doet. Ja. Maar deze kapper is dus inderdaad gedwongen. Hij moet nou ook vrouwen knippen. Nou, denk ik dat er geen vrouw is die naar een kapper wil gaan, die eigenlijk zelf zegt dat hij incompetent is om vrouwen te knippen. Het lijkt me dat is net zoiets als naar een bakker gaan die geen taarten voor je homohuwelijk wil bakken. Die wil je niet. Je wilt niet een met haat gebakken taart door de overheid afgedwongen haat gebakken taart op je bruiloft hebben, lijkt me. En je haar, ja, wie wil nou zijn haar laten knippen door iemand die daar eigenlijk geen zin in heeft? Maar ja, de wetgever heeft besloten dat je moet eraan geloven. En er staat in het dictionary staat ook a barber being a person who cuts men's hair and shaves or trims beards as an occupation. Nou, de definitie zegt dat eigenlijk al. Hoor. Nou, de overheid die geeft niet om definities in woordenboek. Ja, en die vrouw die werkt ook bij een law firm, hè, die moeder.
Ai. Gaat er naartoe met deze wereld?
Ja, ik denk dat het een heel groot risico is om een zaak te beginnen vandaag de dag. Hè? Dat zie je, ja, je bent een bakkertje, je werkt je hele leven en boom, opeens $80.000 eruit. Ja, dat kan je meestal niet dragen. Dat betekent gewoon een faillissement. Zo'n kappertje die kan dat ook niet hebben. Dat soort ongein van zo'n law firm die achter ze aankomt en die ze op een enorme berg kosten jaagt van advocaten van $250 per uur enzovoort.
Mm-hmm.
Maar de gemeenschap heeft, dat vind ik dat ook weer leuk, de gemeenschap heeft hem ondersteund. Dus in een paar weken hadden ze $32.000 opgehaald voor zijn gerechtelijke kosten, voor de legal battle.
En wat gaat hij doen? Gaat hij gewoon herenkapsels doen voor dames? Want ze zeggen, ja, dat zijn de enigen die kan knippen.
Ja, ik denk dat hij de eerste volgende vrouw die binnenkomt, dat hij die gewoon helemaal kaal scheert. Ja, ik hoef toch niet competent te zijn. Dat gaat de rechter daar ook over. Hij gaat teruggeven als dankbaarheid aan de gemeenschap die zijn geld verzameld voor hem heeft. Een free sausage barbecue gaat hij organiseren bij de kapper. Als dank voor de amazing support. Ja, mensen voelen wel aan dat dit belachelijk is. En ja, Australië is ook een land wat gewoon helemaal doorgedraaid is. Ik hoorde ook laatst van als jij een vrachtwagen van de ene kant naar de andere kant wil rijden, dat is haast niet meer te doen. Want je moet ontzettende berg papierwerken aanvragen, want daar mag je met die vracht niet doorheen en daar mag je alleen met zo'n vergunning. En dus je kan niet meer gewoon, als je een rijbewijs hebt, zeggen van nou, ik ga op een vrachtwagen zitten en ik ga mijn geld verdienen. Nee, zo is dat niet. Voor dat stukje, die staat, heb je een speciaal vergunningje daarvoor nodig en voor die staat een speciaal vergunningje daar. En dus als jij gewoon je brood gaat verdienen en je weet het allemaal niet, dan krijg je ook weer zo'n rechtszaak aan je broek die enorm veel geld kost. En ik denk dat het op een gegeven moment gaan mensen daar zo hun handen aan branden. En ten eerste hou je alleen nog maar ontzettende bureaucratische ondernemingen over. Die een hele grote afdeling, juridische afdeling hebben. Die dat allemaal in de gaten houden en allemaal bijhouden. En dan nog gaat er wel eens wat mis. En dat is natuurlijk moeilijk. Er zijn zoveel wetten die daarbij komen en afgaan. Maar de kosten gaan natuurlijk ook enorm omhoog. Dat betekent dat als jij iets verscheept krijgt van een andere staat. Ja, dat zit allemaal in de vrachttarieven, die zijn omhoog door al deze dingen. En het is eigenlijk weer waar we het er net ook over hadden, met het vechten tegen die depressie om de prijzen maar hoog te houden. Dus je inflateert een hoop met krediet en een hele hoop schuld, dat creëert een enorme deflatoire druk, omdat mensen die schuld af willen lossen, die moeten van alles verkopen en dan gaan er van de prijs omlaag. En om die deflatoire druk tegen te gaan, dat lonen en alle prijzen omlaag gaan, dan gaan ze wettelijk verplichten dat je wel hoge prijzen moet hebben. En ze denken dat hoge prijzen het antwoord zijn. Ja, dat kan je aan Venezuela vragen, hoe goed dat uitpakt.
Dan gaan we nog even naar een berichtje over een recordnummer aan 85-plussers. Werken nog steeds. En dat is in de Verenigde Staten.
Ja.
Pensioen levert niet genoeg op.
Ja, 85, dat is natuurlijk wel heel erg lang nog om nog te moeten werken. Maar het is dus kennelijk een record hoeveelheid mensen die dat nog doen. En ik vermoed dat ze er net zo'n draai aan gaan geven als mensen die hun auto wegdoen en met de fiets gaan. Alleen nog maar. En mensen die vlees niet meer eten. Alleen nog maar soy en green en allerlei goedkope rotzooi eten. Dat ze zeggen van, dat is niet omdat ze het niet meer kunnen betalen. Maar dat zijn juist de meest trendy juppen. Die zijn zo fit nog. Zo super gezond. Dat ze gewoon graag met liefde tot de 85ste doorwerken. Maar het is natuurlijk eigenlijk een teken van armoede. Net zoals dat je nou alleen maar een huishouden kan runnen. Vaak als dat zowel de man als de vrouw werken. En de kinderen ook nog. Want ja, vroeger kon één inkomen zo'n gezin overeind houden. En nu lukt het nog maar net met twee inkomens. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk inderdaad een teken van armoede. Maar ik denk dat ze het niet verkopen als armoede, maar verkopen als wat een geweldige nieuwe ontwikkeling is dit. Kijk eens hoe fit onze oudjes nog zijn. En hoe graag ze nog aan de samenleving willen meewerken. Maar ja, feit is het gewoon, ik heb geen pensioen.
Ja, of het pensioen is gewoon te weinig, dat kan ook nog.
Ja, ze hebben natuurlijk altijd wel social security hebben. Dat hebben ze daar ook, dat draait in ieder geval nog. Maar het is een behoorlijk stevige trend. Dus in januari 2005 waren er 100.000 mensen. En nu zit er al een piek tot boven de 300.000, 85 jaar.
Mm.
En met de trend is dan voortschrijdend gemiddelde is 255.000. Met een maandelijkse uitschieter naar 300.000. Dus ja, het is... Ik vind het behoorlijk triest, maar het verbaast natuurlijk niet echt. En er staan nog bedrijven bij die dan het meest geschikt zijn voor 85 jaar. Dat is Crossing Guards. Dus dat is een oversteekouder. Ik weet niet of zij zo'n aanstormende Lamborghini of Tesla ze kunnen op tijd kunnen met hun spiegelei kunnen stoppen. Maar models, demonstrators, product promoters, dus het aan de man brengen van producten. Dat lijkt me ook lastig als je 85 bent, maar misschien kan je nog net bij zo'n stalletje zitten. Funeral directors, dat is op de derde plaats, dat is wel heel zuur. Waar je vast naast je eigen graf gaat staan. Ik ben er alvast. Farmers, ranchers, other agricultural managers, funeral service workers, miscellaneous motor vehicle operators, Uber driver, 85. Musicians, singers, library technicians. Ja, dat zijn dingen die je misschien nog kan doen, ja. Tax preparers. Barber staat er ook bij. Herenkapper. Religious workers. Ja, het is een zware kost. Ik zal nog ergens ook wel iemand zeggen. Eigenlijk is Amerika een beetje een derde wereldland aan het worden.
Ja, het is al redelijk communistisch. Je had het al over dat...
De tien planken van Marx, ja. Tien planken.
Het enige wat ze nog produceren zijn landbouwproducten. Ja, dat is al heel erg communistisch, toch?
Ja, het is laagwaardig. Nou, het landbouw niet meer zo laagwaardig als vroeger, maar het is natuurlijk wel een vrij achtergebleven industrie. Als je Peter Schiff die vergeleek het ook inderdaad met een kolonie, wat Boris Johnson ook zei. Wij zijn eigenlijk, vroeger had je ook dat de tabaksplantage, die was in India en thee werd er gemaakt. En allemaal dat soort commodities, laagwaardige goederen. En dat werd dan naar Groot-Brittannië verstuurd. Of werd daaraan verkocht. En die hadden de hoogwaardige dingen zoals vliegtuigen en staal en auto's en dat soort dingen. Maar ja, dat zie je nu eigenlijk dus als Amerika voornamelijk landbouwproducten aan China levert. En China levert allemaal hoogwaardige producten terug. Hoogwaardige elektronica. Ja, dan kan je eigenlijk zeggen dat de hele rol van kolonie en kolonist is omgedraaid.
Ja.
Behalve dan dat...
China heeft toch ook een groot gedeelte van de schuld van de VS?
Ja. Ja, de vraag is hoe lang ze dan nog blijven doen.
Ja.
Maar wat je heel vaak ziet is dat als je een opkomende macht ziet en een tanende macht, en dat zag je eigenlijk natuurlijk met toen Duitsland opkwam en ook kolonie wilde hebben, en Groot-Brittannië een beetje aan het inzakken was al aan enorme kosten van de militairen en het empire. Toen zag je ook dat er dan vaak een oorlog uitbreekt om de opkomende macht de grond in te nettere weer. En meestal wordt dat dan wel afgedwongen, zo'n oorlog. Dus ze gaan eerst een enorme blokkade doen. Dus bij Japan gingen ze olieblokkade doen. En dan op een gegeven moment, ja, Japan heeft zelf geen olie. Dus die zagen hun olie opdrogen. Ja, en dan krijg je zo'n Pearl Harbor aanval. Dat is eigenlijk een soort wanhoopsdaad. En ja, ik denk dat zo'n oorlog meestal, hij zal dan wel officieel starten doordat China iets doet. Maar ik verwacht dat dat dan wel uitgelokt is.
Mm-hmm.
Net zoals ze eigenlijk nou, denk ik, met die Iraanse boycott. Ze gaan zo'n land proberen weer in een concentratiekamp te veranderen. Net zoals als in Irak. Mm-hmm. En wat in Jemen gebeurt ook. En een enorme strenge boycott omheen leggen. En ook allerlei buitenlandse bedrijven gelijk aanklagen en bedreigen die wel zaken willen doen met Iran. En je ziet dat eigenlijk Rusland, Iran, Syrië, China, die worden één kamp ingedreven. En dan, ja, dan denk ik dat de hoop is dat ze een keer uit hun slof schieten. En dan kun je zeggen, nou kijk, ja, een duidelijk agressors. En we moeten nou even optreden. Maar ik vraag me af of dat zo zou aflopen als de vorige keer. Want als je nou gewoon kijkt naar de productiecijfers, dan uiteindelijk is het degene met de hoogste productiecijfers die meestal een oorlog wint. Omdat dat zei een Japanse generaal ook, zei dat tegen een Japanse keizer, van wij kunnen nooit van Amerika winnen, want dit zijn hun productiecijfers en dit zijn onze productiecijfers. En dat betekent, ja, in een oorlog moet je gewoon blijven, ja, je tegenstander blijven uitproduceren. Niet alleen in soldaten, kinderen blijven indoctrineren en het leger injassen, maar ook vliegtuigen, bommen, je moet gewoon zoveel mogelijk produceren, oorlogsmaterieel. En ja, dat doet de VS natuurlijk nog wel. Maar China heeft eigenlijk de productiecapaciteit, dus het productiehuis. En als die willen en die draaien het om naar oorlogsmaterieel en daar zijn ze allemaal bezig, dan kunnen die waarschijnlijk veel meer produceren. Als die een zwerm drones gaan produceren, van de lopende band af gaan draaien daar. Die zijn daar natuurlijk veel meer in ervaren om dat tegen hele lage kosten, hele grote aantallen te doen, dan Amerikanen dat kunnen. Dus ik denk dat zo'n strijd, dat ze dat uiteindelijk niet kunnen winnen.
Ja, misschien gaat er nog verandering komen in het hele beleid, in het hele bestuur van de VS. Want de Libertarian Party komt eraan. Dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Maar ja, laten we meteen maar met de deur in huis vallen. Hoe groot is de kans, denk je, dat ze gaan winnen?
Nou, net zo groot als die andere keren, denk ik. Heel klein, komen nooit boven de 1,5% uit. En ja, zeker omdat ze nou, de hoofdstroom in de Libertarische Partij heeft eigenlijk alle principes overboord gezet of heel erg verwaterd. En ja, je ziet gewoon dat het niet aanslaat. Wat aanslaat is zoiets wat die Jordan Peterson deed. Gewoon je rug recht houden en dan kan je zeggen van nou, ik pas mij niet aan deze laatste onzin. En dan, die krijgt geloof ik 50.000 per maand aan donaties binnen. Dus dat is, en hij zei van, ik betaal de boete niet en als ze me in de gevangenis zetten, dan hoor je ze maar in de gevangenis. Maar ik ga niet mijn taalgebruik veranderen omdat dat wettelijk vereist is. En dat zie je bij zo'n kapper ook. Zo'n kapper, mensen voelen dat hij onterecht wordt aangepakt. Hup, die krijgt gelijk 30.000 aan donaties binnen voor onze gerechtelijke kosten te dragen. Ja. Dus dat is de manier om te profileren. Jij had het geloof ik ook al een keer gezegd met zo'n moslimfiguur die een heel radicaal standpunt inneemt. Ja, dat is niet water bij de wijn doen, maar moed tonen. Mensen willen moed zien. En dat zie je natuurlijk niet bij zo'n Kerry Johnson van, ja, we zijn eigenlijk een beetje liberaal en we zijn ook een beetje conservatief. We zijn, wat is het? Civil liberties zijn we liberaal en fiscally zijn we conservatief. En mensen willen gewoon een partij hebben die zeggen, nou, we hebben niks met al deze schobbejakken te maken. En dat eigenlijk is, Trump kon er ook een beetje. Hij werd gehaat in de Republikeinse en in de Democratische kamp. En dan zeggen mensen van, nou ja, als iedereen hem zo haat, nou, dan moet het wel goed zijn.
Nou, misschien met deze nieuwe figuur die zich aangemeld heeft. Arvin Vora, een controversieel figuur. Die heeft namelijk zijn kandidatuur bekendgemaakt. Hij gaat ook meedoen in de race naar het kandidaatschap namens de Libertarische Partij. En dat doet hij naast Bill Weld. Dat was toen de tijd de running mate van Gary Johnson. En Bill Weld, daar waren de mensen niet zo blij mee.
Nee.
Dat is een overgestapte republikein die zich nog niet ingelezen had. Libertarische gedachtegoed. Maar dat heeft hij inmiddels gedaan.
Ja, het doet aan iemand denken die met een grote zak geld beloofde en daar de Libertarische Partij toe stapte. En daarbij een heleboel, maar voor de rest van het libertarisme niet veel begreep. Die zich nog even in moest lezen, maar ja, met z'n allen toch op een of andere manier een heleboel vertrouwen in. Want met dat geld zou het gaan lukken. En die Bill Weld, ik denk, ja, je kan nog zoveel geld tegenaan gooien. Dat is natuurlijk al eerder geweest, ook dus een miljardair geweest. Dat was best wel een goede vent, die ging voor presidentschap.
Van de Reform Party, die ene gast.
Ja, het was ook een zakenman.
In 92.
Een zakenman, en die zei, hij had een...
Ja, Ross Perot bedoel je?
Ja, Ross Perot, ja.
Ja.
En die had ook een hoop geld. En als iedereen met de meeste van het geld zou winnen, dan zou die hebben moeten winnen. Maar ja, hij heeft zich om onduidelijke redenen teruggetrokken. Maar het is waarschijnlijk zo dat they made him an offer he couldn't refuse. Maar hij had van die leuke presentaties op de televisie. En dan zei hij gewoon, you're being duped. En dan ging hij gewoon met een flip over. Ging hij uitleggen hoe mensen voor de gek gaan worden. Werden. Ja, dat kan je natuurlijk niet hebben. Dus ik weet niet hoe die gedemotiveerd is. Maar...
Men dacht dat hij stiekem door de Clintons was ingehuurd. In ieder geval een complottheorie. Die zegt dat Bill Clinton had ingehuurd. Omdat de Democraten waren niet zo populair. En hij wilde bij de Republikeinen heel veel stemmen afsnoepen. En daardoor zou hij Ross Perot naar voren geduwd hebben. Van ga jij maar even meedoen. Mm-hmm. De Reform Party was een soort protestpartij, was dat, hè?
Ja, dat is met Trump ook gebeurd, hè. Hillary Clinton heeft ook haar media aangeraden om Trump te supporten in het begin, toen er nog verschillende republikeinse kandidaten waren. Want ze hadden het idee van, die moet makkelijk te verslaan zijn.
Ja, als ik niet vergist.
Wat een beetje tegenviel, ja.
Er werd ook nog gezegd dat de democraten Gary Johnson ingezet zouden hebben om stemmen bij de republikeinen weg te halen, weet je wel. Dat,
ja.
En daarna aan het eind zag je nog dat Bill Weld uiteindelijk Clinton steunde.
Ja.
Maar of dat echt waar is, dat Gary Johnson als marionet gebruikt is, dat weet ik niet. Maar de theorieën doen in ieder geval de ronde.
Nou, je hebt wel een van die campagne-directeur of zo, die heeft bij Tom Woods in de podcast een keer uit school geklapt. Ja, dat gaat daar, ging er niet allemaal netjes aan toe. Dat was niet fijn.
En de LP zit ook nog met een enorme schuld. Hè? De campagnes van Gary Johnson kosten zoveel geld dat... Ja, die van 2012 is ook nog steeds niet afbetaald.
Ja, dat geeft je wel te denken inderdaad.
Ja.
Ja, en ook die campagnemanager van hem, die kreeg ook meer dan die van Hillary Clinton en meer dan die van alle Republikeinse kandidaten. Dus dan heb je eigenlijk een klein partijtje en die hebben een vent ingehuurd die ze enorm veel geld betalen. En dat blijft met enorm veel schuld zitten. Je krijgt
en daarnaast was Gary Johnson zelf niet het beste boegbeeld, want
hij heeft
een paar behoorlijke blunders gemaakt.
Wat is er aan
En die andere was dat hij met zijn tong uit zijn mond aan het praten was.
Maar dit lijkt op zich wel een leuke figuur. Hij wilde federal government afschaffen.
Ja, we hebben het over Arvin Fora.
Hij wil Snowden en Ross Ulbricht vrijspreken, pardonen. Dus dat zijn daar wel leuke dingen. En non-violent drug users en lui uit de gevangenis.
Maar goed, dit zegt bijna iedere libertariër.
Anyone that's in jail for cryptocurrency crime. gun possession. Dus ja, dat is wel een leuke vent. Maar het is wel een beetje versnipperd inderdaad. Want ja, ik denk dat Adam Kokesh inderdaad zo'nzelfde soort campagne zal voeren. En waarom heb je...
De polster staat hier nog steeds bovenaan. Met 60%. Als grootste favoriet. Het lijkt wel op dat...
Adam Kokesh?
Ja, Adam Kokesh. En... was wat controversieels. Hij is ooit bijna uit de partij gegooid vanwege een aantal uitspraken. Two terms as national vice chair has been the Libertarian Party's single most controversial figure in the past year and a half. In februari overleefde hij een schorsing. Oh ja, hij had een uitspraak gedaan over de age of consent. En een uitspraak over militairen. Hij is ook nog een keertje bijna geschorst. Omdat hij grap had gemaakt over een school shooting. En dat had hem bijna zijn kop gekost.
Ja, maakt ook helemaal niet zo uit. Maar wat je hier ziet is... Vora's most successful competitors had a different view. Dus dat zijn zijn critici. En die zeggen dan... voor 40 jaar hebben gezegd, het is alles of niets. En dat hebben we gekregen, niets. En Houtman die zegt dan, we hebben geleefd in onze eigen echokamer voor 40 jaar. We hebben mensen die zeggen, belasting is diefstal. En dan kijken ze je glazig aan. Je kan niet een persoon nemen die hun hele leven aan een ziekenhuisbed geketend hebben geleven en zeggen, ja, je kan een marathon runnen. Let's go, government is too damn big. But the other problem is, we're too damn small. Dus die zegt eigenlijk van, ja, je kan niet zo radicaal gaan. Je moet het een klein stapje nemen. Daarmee ga je het veroveren. Maar ik heb eerder het idee dat ze de hele tijd alleen maar van die kleine stapjes nemen. Ze zitten alleen maar te compromitteren. En dat is precies wat ze gebracht heeft waar ze nu zijn. En dat is helemaal niets. Terwijl als je gewoon een beetje, ja, je hoeft maar een beetje balorig te doen en je moet juist controversieel zijn. Kijk maar naar Trump, mensen zien dat als moedig. Ik denk dat er toch nog wel een hele grote zwijgende meerderheid is die naar dat soort, die social justice warriors kijken. En die zien op hun televisie dat een groep lesbische demonstranten een demonstratie voor blokkeert van een groep transseksuele demonstranten. En die denken van, we zijn een beetje helemaal aan het doordraaien hier. Die willen gewoon iemand hebben die, waarvan ze zien, dat is een kanonskogel. Dat is een sloopkogel. En die zegt gewoon wat hij denkt. En die gaat ook niet bij de eerste beste controversiële tweet gelijk zijn excuses aanbieden. En door het stof en gewoon de hielen likken van al die liberals en die socialisten en die neocons. Nee, je zegt gewoon, John McCain is een loser, bold. En dan krijg je inderdaad een hele lawine. Oh, hij is een war veteran en dat kan je niet zeggen en zo. Ja, maar hij heeft wel gewonnen. En dat vinden hebben mensen denk ik meer respect voor. Voor iemand die er als een kanonskogel tegenin gaat. En dat moet je ook doen. Want die lui die zijn gewoon oppermachtig. En ze domineren het hele publieke domein. En ja, als jij dan een beetje water bij de wijn gaat doen, dan zijn er niet mensen die zeggen, nou ja, laat ik eens een beetje voorzichtig die kant op gaan. Nee, ze willen niks voorzichtigs meer. Het is inderdaad alles of niets. De normale gang van zaken bij zo'n empire is dat het gewoon helemaal instort. En dat is eigenlijk in de geschiedenis nooit anders gegaan. Het is altijd ingestort. En economisch kan je ook nagaan waarom het instort. Want het kost gewoon veel te veel geld zo'n empire runnen. En dat levert niks op. En om dat om te keren heb je echt een enorme sloopkogel nodig. Als het überhaupt al kan. En ik denk dat het heel moeilijk gaat. Omdat mensen zijn ook al generaties lang zijn ze door die scholen gedumbed down. Sommige scholen komen 40 mensen af die 40% analfabeet zijn. Dat is, de mensen zijn gewoon zo dom dat ze alleen nog maar naar de shaking ass van Shakira kunnen kijken. En dat doet een beetje aan die film Idiocracy denken. Dus ik denk dat is een bijeffect dat mensen gewoon domme bruten worden. Want ze worden geregeerd door domme bruten die niet kunnen rekenen en die het gas afsluiten zonder een alternatief te hebben. En ja, ze denken, nou, dat is de manier om vooruit te komen en waarom zou ik me ergens in verdiepen. Dus het is heel moeilijk om zoiets om te keren als het materiaal waar je mee moet werken, de bevolking, als die gewoon helemaal gedumbed down is en een beetje in een emotionele flipperkast zitten. Zodra ze, oh, dan word ik daar weer racist genoemd, poink. Oh, dan word ik daar weer misogynist genoemd, poink. Nou, je wordt gewoon in het rond geknikkerd en daar stemmen mensen niet op iemand die gelijk maar zijn excuses begint aan te bieden. Nee, je moet gewoon voet bij stuk houden en dat denk ik tenminste. Dat is iets wat eerder gehoor geeft bij een bevolking. Tenminste bij de mensen die nog doorhebben dat het omgekeerd moet worden, omdat het anders helemaal misgaat. Maar het is bij de VS is natuurlijk wel eens eerder, als je kijkt naar de Roosevelt-tijd, is natuurlijk ook heel erg interventionistisch met heel erg veel staatsingrijpen, enorm hoge belastingen. En er is dus zeker wel een periode dat men daarvan terugkomt. Maar ja, dan komt er gewoon een tegenaanval weer. En dat is gewoon een enorme berg immigranten die uit een of andere Latijns-Amerikaans land komen. En dan zeggen, nou, bijvoorbeeld die socialist in New York die weer gewonnen heeft van, ja, ik ben gewoon voor democratic socialism. En dan zie je democratic socialism, zie je Hitler naar de stembus gaan, Mao naar de stembus gaan, Stalin naar de stembus gaan. Ja, dat is democratic socialism. Dat soort import, dat komt gewoon uit Puerto Rico en die nemen die hele financiële waanzin.
Oh, trouwens, dat meisje, die komt helemaal niet uit Puerto Rico, hè? Het is gewoon een verwend kind van een vader die, ze is weliswaar in de Bronx geboren, maar haar vader is gewoon een architect met een gigantisch huis en ze heeft een goede jeugd gehad. Ze is naar een hele dure school gegaan en het hele verhaal dat ze uit de Bronx komt en zo arm is, dat heeft ze eigenlijk uit de duim gezogen. Joh.
Ja, ik heb gehoord dat de Spaanse achterban eigenlijk niet met haar wil spreken, omdat ze geen goed Spaans praat. Maar afgezien daarvan, het lijkt er wel op dat heel veel mensen die uit hun cultuur wegvluchten, die in elkaar stort. Dus je hebt een hele hoop Venezolaanse vluchtelingen, die zo vreselijk. Die gaan dan naar een ander land toe. En het eerste wat ze daar gaan doen is socialisme optuigen.
Ja.
Want hun idee is ook van, ja, we hebben alleen het verkeerde poppetje aan de macht gehad. En op zich is er niks mis met socialisme. En dat nemen ze mee. En dat zie je met moslims eigenlijk ook gebeuren. Die moslims komen uit landen die economisch heel erg achterlopen. En ja, ik begreep nou dat er in Egypte een toerist in de gevangenis is gegooid voor 8 jaar. Omdat hij Egypte een shithole noemde of zo. Nadat haar portemonnee gestolen was. En ze was lastig gevallen. Op elke straathoek werd ze door mannen in de billen geknepen. En dus die zei, ja, het is een shithole country. Werd bij het vliegveld opgepakt. Hup, de rechtbank, 8 jaar gevangenis. Ja, dat soort landen, dat zijn flutlanden, maar dan zie je dat mensen die cultuur gewoon in een land waar ze naartoe vluchten weer meenemen. Ja, eigenlijk met Turken in Nederland zie je dat ook. Erdogan die heeft nou controle genomen vandaag over de centrale bank. Ja. De lire die flopte gelijk, die zakte gelijk weer naar een nieuw dieptepunt toe. Maar je ziet hier dat alle Turken hemelhoog enthousiast zijn over Erdogan.
Nou, niet al hoor.
Nou, maar als je in de fora kijkt van dat soort berichten, dan is men daar heel erg fanatiek aanhanger van.
Ja, je hebt altijd zo'n klein clubje die heel hard schreeuwt, maar dat zijn niet alle 400.000 Turken hoor.
Nou, maar ik ken iemand die lesgeeft aan veel Turken en die zegt, nou ja, die moslims kan ik nog wel mee leven, maar dat Turks nationalisme, daar word ik helemaal niet goed van. Hmm. En die zit toch in Rotterdam op zijn school, de libertariër ook, die daar statistisch genomen wel aardige sample size van heeft, denk ik. Dat is een beetje, het is niet een trend die op zich staat. Er zijn heel veel mensen die, ik ken ook Zuid-Afrikanen die dan hier naar Nederland toe komen en die nog steeds wentelen zich in de apartheidsveroordeling en niet zien wat er van geworden is van het land. En ja, terwijl er toch ook wel Zuid-Afrikanen zijn die zeggen van, daar gaan jullie ook naartoe op deze manier.
Ja.
En onze toekomst is ook jullie toekomst. En ik denk dat ik ben geen voorstander van op libertarische gronden van gesloten grenzen door een overheid, want ik denk dat de overheid dat uiteindelijk besluit dat je niet naar buiten toe kan. Maar het is wel zo dat die mensen nemen na eenmaal een bepaald gedachtegoed mee, ondanks dat ze weggevlucht zijn naar een land waar dat enorm mislukt is.
Ja.
En dat stemmen ze dan ook weer. Dus je krijgt een hele bevolking die draait richting zo'n en het is ook, de democraten hebben dat ook gewoon gezegd, dat we gaan een democratisch votingblok importeren. Want die mensen die gaan op ons stemmen. Dus het is gewoon scholieren heel dom maken, mensen heel afhankelijk maken van staatsbanen, studenten dik in een studieschuld zitten zodat ze afhankelijk zijn van de overheid. Geen baan kunnen vinden ook, of in het leger moeten of dat soort dingen. Dan creëer je een hele afhankelijke bevolking die allemaal bibberend bij hun FNV-tent staan, omdat ze hun fluttig baantje niet kwijtraken. Dat is een trend die heel moeilijk te keren is, denk ik. Omdat het hele intellect, het hele bewustzijn, het hele denken van een hele bevolking aantast. En dan, er zit in Amerika nog een hele grote groep mensen die de vrijheid wel begrijpen op een of andere manier. Ondanks vaak met een hoop handicaps, dan zijn ze heel erg voor vrijheid, maar ze steunen wel enorm de troepen. Maar ze zwaaien heel hard met de vlag. Maar toch hebben ze daar vrijheid nog wel beter begrepen dan hier, denk ik. Maar als je maar genoeg mensen importeert die er een bal van snappen, dan gaat het ook wel weg.
Maar nog even terugkomend op de Libertarian Party waar we het over hadden. Ja, je had het net over de Libertarian Party een kanonskogel nodig heeft. Of vooral iemand die voor zijn principes staat. Maar denk je dat Adam Kokesh een goede kandidaat is? Want ja, die steekt zijn principes niet onder stoelen of banken, hè?
Ja, ik denk dat Adam Kokesh wel een soort iemand is die inderdaad wel de goede principes heeft. Ik denk dat hij qua uitstraling, heeft hij niet zo'n presidentiële uitstraling.
Ja, hij werkt eraan. Hij loopt al in zo'n zwart pak.
Ja, Het is niet vaak dat iemand met tatoeages president wordt. Maar het kan natuurlijk altijd.
Ja.
Maar het is niet iemand, het is wel iemand die moed laat zien.
Ja, ja.
Die,
voor de mensen die hem niet kennen. Dat is een ex-marinier die dan uiteindelijk tegen de oorlog is gaan protesteren. Daarna heeft hij een carrière opgebouwd als activist, als pro-gun en anti-drug war heeft hij tegen gedemonstreerd. En is een paar ontelbare malen de gevangenis ingegaan wegens zijn acties.
Hij ging dansen bij het vrijheid, bij het...
Dancing by the Tiffin Memorial, ja, Google dat maar.
En is hij gewoon gebodyslammed door zijn agent.
Ja, en blowen voor het Witte Huis.
Ja,
en
zijn shotgun op in DC, op Liberty Plaza.
Daar is nog 50 dagen voor de bak in gegaan. En vrij recent nog.
Met zijn enkelband lopen.
Zeg je?
Met zijn enkelband lopen.
Ja.
Mocht het vliegtuig niet op enzovoort.
Ja. Ja, die enkelband is inmiddels wel af. Maar hij is laatst nog zonder enige reden is hij gewoon opgepakt. En toen heeft hij in een van de... het was in een staat en die was al vaak... county, die was al vaker in het nieuws gekomen. Omdat de sheriff daar gewoon lucraak mensen oppakt. Die een nummerplaat hebben die niet van die... Dan ben je niet van die county. Pak ze je gewoon op en dan word je zonder reden de bak in gegooid. En dan draai je de hele dag heavy metal muziek en laat ze lichten aan en uit knipperen. Net zolang tot je de bond betaalt en dan mag je eruit. En die bond is dan $6,000 geloof ik. Nou, Adam Cash die weigerde die te betalen. En die heeft toen gewoon gezegd van nou ja, ik stuur... En die zei heel demonstratief, ik maak $6,000 over naar de Libertarian Party. Gewoon als een fuck you naar die agenten toe. Maar uiteindelijk is hij toch door bezorgde vrienden hebben uiteindelijk toch wel de borg voor hem betaald. Want ja, die maakte zich wel zorgen. Want,
het is een marteling. Hè? Als je een slaapgebrek hebt, dat kan gewoon je gezondheid nekken.
Ja, toen hebben die agenten die hebben nog zijn hele camper overhoop gehaald.
Ja, helemaal vernietigd bijna.
Ja.
Helemaal opengesneden en zo. Ik denk dat je moet op zich wel je goede principes tonen. Maar ik denk wel dat je beter kan vermijden dat je... Hij is natuurlijk heel erg fysiek imposant ook. Het is ook een ex-militair. En ja, het is wel agressie. Je mag je daar wel tegen verweren. Maar ik denk dat je om een presidentschap te winnen... dat je dat toch meer intellectueel moet proberen te houden. Een beetje zoals Jordan Peterson geval, wat geen libertariër overigens, die begrijpt daar weer een aantal zaken niet. Maar het is wel een man die ze niet zo snel in de gevangenis gooien, omdat hij wat erudiet overkomt. Ja, de professor en zo. En ik denk als je iemand zou hebben die erudiet overkomt, maar die en charmant overkomt en toch heel erg bij zijn principes blijft, dat het beste zou zijn.
Ja, nou ja, maar goed, is Trump...
En dus ook niet zo iemand als McAfee...
is Trump... Trump is die erudiet en charmant en...
daar heb je een goed punt.
Ja.
Maar het is niet een straatvechter, zeg maar. Het is niet
je moet niet vergeten, Kogas is een ex-militair, hè? Dus, en die heeft in Fallujah gevochten. En je weet hoe heel veel Amerikanen zijn. Die zijn allemaal met vlaggetjes naar de militaire zwaaien, zijn zo geweldig en zo. We treunen de stoep en steunen de troepen. Nou ja, hier heb je een ex-marinier, weet je wel.
Ja, maar het is niet vaak gebeurd dat een Eisenhower, geloof ik, hè? Dat was een militair. Maar dat is dan ook weer een generaal. Dat is niet iemand die... hij zat natuurlijk gewoon met echt het vechtwerk, was hij bij betrokken. Ik denk zelf niet dat nou helemaal de juiste persoon is. Maar ja, je moet ook niet te moeilijk overdoen, want... het is heel, heel onwaarschijnlijk. Waarom, ze hebben 1,5%, waarom zouden ze opeens heel erg omhoog komen? Maar je ziet bijvoorbeeld iemand als Ron Paul. Dat is iemand die daar typisch aan voldoet. Een hele nette man, baby's bezorgd, wel bij zijn principes blijven. Gewoon keihard staan waar hij voor staat. Maar wel een hele beschaafd iemand. En die zie je dan heel ver komen wel.
Ja.
En hij zegt ook gewoon waar het op staat wil, Ron Paul. Tegen Giuliani. Dat is niet mis als je dat zegt. Je mag best wel wat over zijn. Misschien zoals Trump het doet. Ik denk dat op zich Trump heeft de zaak wel, de kijk daarop wel veranderd. Ik denk dat de volgende president ook gewoon als zijn eigen meningen gaat tweeten. En alle media en de dingen bypast.
Overigens, Bill Weld, die, ik weet niet of ik het al gezegd had, maar Bill Weld die zegt dat hij inmiddels al wat meer libertarisch is dan dat hij eerst was. En hij heeft het boek van Adam Kokesh gelezen. En voor de duidelijkheid, Freedom is een heel dun boekje. Dan heb je zo uit. Maar Bill Weld is al halverwege.
Je kunt hem ook op audioboek luisteren.
Ja. Even kijken hoor. Adam is a very smart young man, the former governor said. I'm halfway through his book and it's a work of substantial intelligence. Ja. Nou goed, ja, aan de andere kant heb ik het zoiets van, kijk, Arvin Vora die is dan ook een Adam Kokesh fan, zegt hij zelf. Maar toch doet hij dan zelf mee. En dan denk ik, ja, dan loop je alleen maar stemmen van Kokesh weg te snoepen, als je dan zo'n fan van hem bent. Dat, ja, niet een slimme stap, denk ik, maar goed.
Ja, ze zullen op de duur, als het ergens toe leidt, tot een lijstverbinding komen. Of de ene gaat de ander endorsen, degene die het beste is. Maar dat lijkt me toch, lijkt me moeilijk, want op zich geef ik zo'n Houtman geen ongelijk. Dat je zit natuurlijk met een enorme berg mensen die zijn helemaal afhankelijk van de staat. Die hebben helemaal in hun hoofd zitten dat alles in het honderd loopt als de overheid niet overal ingrijpt. Terwijl ze ook wel weten dat als ze naar DMV toe gaan om een rijbewijs te laten verlengen, dat daar gewoon gif uitlekt uit die organisatie. Dat er gewoon een groot, je gewoon kanker krijgt als je daar te lang binnen staat, omdat het gewoon zo'n negatieve sfeer hangt. Ze hebben dat voelen ze allemaal wel aan. Maar ja, om die stap te maken, dat begrijp ik wel, dat is heel groot naar zo'n president die zou zeggen, ik ga de hele federale overheid afschaffen. Maar ik denk dat men wel klaar is voor een radicaal geluid. Want ja, het is wel dood of de gladiolen. Of je zakt gewoon helemaal weg in een empire decay. Net zoals Spanje en Italië en al die Britse empire. Dat je uiteindelijk als een soort kolonie eindigt.
Ja.
En dat een hulpbehoevend in je hand ophouden bij de EU. En dat kan je alleen maar vermijden, denk ik, als je hard ingrijpt. Maar het gedachtegoed, dat zit natuurlijk helemaal door de hersentjes van alle onderdanen heen. Die hebben allemaal hun antwoordjes klaarleggen. But what about the road? En dat wat er in hun opkomt is allemaal al voorgeprogrammeerd, alle bezwaren. Ja, denk je, ja, maar als je het leger, federaal leger hebt, dan komt Poetin gelijk binnenstappen hier.
Ja, goed, ja. We zijn er wel door de berichten heen, hè?
Ja.
Ja. Ja, maar goed, we zullen zien hoe het allemaal afloopt. McAfee doet trouwens ook nog mee, hè. Dus die moet ik ook nog even noemen. Er zullen nog een tal van de anderen zijn die wat minder bekend zijn. Maar in ieder geval, ja, ik weet niet, er staat geen datum bij, hè, wanneer die uiteindelijke voorverkiezing is van de kandidaten.
Ik weet het niet, helemaal ook, nee.
Ah, oké. Okay. Nou goed, bij Vrijheid Radio zult het in de toekomst wel horen. En ja. Goed, ik wil iedereen danken voor het meedoen. Dat ben jij dan, Peter. En luisteraars, danken voor het luisteren naar deze uitzending. Hoogstwaarschijnlijk zijn we volgende week weer. Dat weet ik nog niet, maar de kans is groot. En ja, ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. Zeg het toedeledokie.